Goedemorgen. De gezamenlijke kerkenraden heten u en jou hartelijk welkom bij de uitzending van deze dienst, waarin dominee Van der Wind voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Johannes 21. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten, de Deogolente zondag 26 april. In de ochtenddienst om 9:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. En in de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan. De voorbeden. Mevrouw G. Groeneveld Biesheuvel, die eerder in Nederhemert woonde en nu in het slot de Gameren, is besmet met het coronavirus. Tot nu toe is ze er niet erg ziek van. Op vrijdag 17 april is er bij Mark en Hanneke van Wijnen, Molenstraat 44 Nederhemert, een dochter geboren. Ze heet Laurie Cornelia Josina en haar roepnaam is Laurie. Mevrouw G. van Loon van Lopik, burgemeester de Kortstraat 2, heeft een zwakke gezondheid. Haar krachten nemen af. Henrietta van Zetten en William van Kralingen hopen woensdag 22 april in het huwelijk te treden. Dit is alleen het burgerlijk huwelijk. De kerkelijke huwelijksbevestiging is voorlopig gepland op Deogolente 8 oktober aanstaande. De mededelingen. We herinneren u aan het meditatief moment dat aanstaande woensdag wordt uitgezonden en aan de muziek ter bemoediging die donderdag wordt uitgezonden. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de diaconie, de tweede is bestemd voor de kerk. Op de website vindt u de mogelijkheid om uw giften te geven. U kunt uiteraard ook een bijdrage overmaken op de rekening van de diaconie en de kerk. De voorzang is Psalm 81, vers 10. Eert geen uitlands God, wacht u voor uw zielen. De kerkenraden wensen iedereen een gezegende dienst toe.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan zingen gemeente van Psalm 118, de verzen 7 en 11. Deze zondag na Pasen zingen wij van Gods wonderlijke kracht en van zijn werk in de opwekking van zijn Zoon. We zingen eerst van vers 7, de Heer is mij tot hulp en sterkte. En dan zingen we vers 11, de steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd, is tot verbazing der beschouwers van God ten hoofd des hoeks gelegd. En die woorden die worden in het Nieuw Testament toegepast op de Heer Jezus die is opgestaan en opgewekt door God de Vader. We zingen Psalm 118, de versen 7 en 11.
Thank you.
Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting, zullen we zingen van Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor, opdat mijn voet niet uit zou glijden. Psalm 17, vers 3. Hoort nu naar de wet van de Heer. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat u dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. De Heer Jezus zei: U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote en almachtige God, U de God van hemel en aarde, U de God die leeft en regeert, U die in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, ons ook tot een Vader bent, we brengen u ook deze morgen de dank voor uw trouw. We danken u voor uw geduld. We danken u voor alle tekenen van uw liefde en barmhartigheid. Voor alle gaven en zegeningen die we mogen ontvangen. Heere, daarvoor komt u de lof toe. Ook wanneer we in moeite zijn, als er zorg en verdriet is, bent u die God die naar ons omziet, onze gebeden luistert. U bent die Heere, de getrouwe, de God van Israël, die ons ook uw belofte hebt gegeven, opdat we daarin houvast mogen vinden. Opdat we daarop kunnen hopen en vertrouwen dat u niet verlaat, maar dat u nabij bent, ieder die u aanroept. Dat u allen die u lief hebben, zult vasthouden en leiden en de weg wijzen door het leven tot in de nieuwe Jeruzalem. En Heere, wij danken u voor die woorden en beloften en voor dat evangelie van uw genade. En wij bidden, wilt u daarmee ook deze morgen ons nabij zijn, nu het opnieuw zondag is geworden. Een dag van rust, om de dagelijkse bezigheden te laten liggen, de schriften te openen als gemeente en te luisteren naar de boodschap van uw woord. En wij bidden dat u ook deze dag ons daarin zegent. De huidige omstandigheden waarin de gemeente thuis luistert en we zo onder uw woord toch verbonden zijn met elkaar. En wij bidden dat u ook vanmorgen weer geeft, dat uw woord zijn kracht doet, dat onze harten ervoor open gaan, dat we daarin de Heere Jezus Christus zelf mogen ontmoeten door uw geest, om met hem verbonden te zijn, om hem te leren kennen. Om onze toevlucht te nemen tot die trouwe zaligmaker. Voor tijd en eeuwigheid. Voor leven en sterven. En zo bidden wij van u, Heere. Laat uw kracht, laat uw woord zijn kracht doen. Om dichte harten te openen. Zondaren te bekeren. Om geloof te werken. En dat op te bouwen. Zodat wij u kennen en u verheerlijken. Heere, red ons zo uit onze eigen verlorenheid, opdat wij mogen leven, echt zullen leven, met u en voor u. En voor eeuwig ook u zullen grootmaken. Zo hebben we die redder nodig, Jezus. Hij heeft zijn leven gegeven, u hebt hem opgewekt uit de doden. Hij is aan uw rechterhand. En Heere, zijn bloed reinigt toch van alle zonden. Zijn kracht roept het dode tot leven. En zo worden alle dingen nieuw. Geef dat we daar deel aan mogen hebben. Dat we zelf ook nieuwe mensen zullen zijn. Dat we in een nieuw leven wandelen. Met vreugde in u, in gehoorzaamheid. We bidden dat u daarvoor uw woord zegent. En wees ons nabij. Ook iedereen de persoonlijke omstandigheden. Er kunnen allerlei vragen zijn en aanvechtingen. Er kan vreugde zijn of juist verdriet. Heere, geef dat uw woord zo bij iedereen het hart komt. En wij daarmee ook het woord bewaren in geloof. Wees met uw kerk over heel de wereld. Zegen de verbreiding van het evangelie in evangelisatiewerk en in zendingswerk. Via moderne media, maar ook qua zendelingen. tussen de mensen staan, met hen omgaan. Wij bidden van u, wilt u daar ook uw zegen over schenken, zodat uw kerk mag groeien en bloeien tot uw eer. Wij bidden u voor christenen die vervolgd worden. Gedenken en schenken u troost en nabijheid. Wanneer er bedreiging is, wanneer er geleden wordt, wanneer verliezen er zijn in gemeentes, onder mensen, christenen gevangen worden genomen. Heere, schenk toch uitkomst en red en geef ondersteuning, opdat in alles uw hulp ondervonden wordt. Wees zo met de wereld in al zijn noden. Ook vanwege de corona-epidemie in zoveel landen, zoveel leed en zorg. Wij bidden van u, geef dat de verdere verspreiding ook tot stilstand gebracht zal kunnen worden. Dat mensen ook weer mogen herstellen van de ziekte. Wij bidden van u, Heere, wilt u ook daarin omzien naar deze wereld, omzien naar ons land en uw hulp schenken. Onze hoop is op u, Heere. Wij bidden van u dat u ons dat ook leert. Dat wij het van u verwachten, dat we beseffen in alle dingen uw hulp nodig te hebben. En dat we daarbij niet op mensen vertrouwen als de diepste grond van onze redding, maar op u alleen. Hoor zo ons gebed en schenk u zegen om Jezus wil. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen in het Evangelie naar Johannes in hoofdstuk 21, vers 15 tot en met 25. We lezen het laatste gedeelte uit het Evangelie naar de beschrijving van Johannes. Johannes 21. En nadat Jezus is opgestaan, is hij verschillende keren verschenen. En nu ook weer aan een aantal discipelen bij het meer van Tiberias. En dan lezen we Johannes 21 vanaf vers 15 als volgt. Toen zij dan de middagmaaltijd gebruikt hadden, zei Jezus tegen Simon Petrus: Simon, zoon van Jona, hebt u mij meer lief dan deze? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Wijd mijn lammeren. Hij zei opnieuw tegen hem, voor de tweede keer: Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Hij zei tegen hem: Ja, Heere, u weet dat ik van u houd. Hij zei tegen hem: Hoed mijn schapen. Hij zei voor de derde keer tegen hem: Simon, zoon van Jona, houdt u van mij? Petrus werd bedroefd, omdat hij voor de derde keer tegen hem zei: Houdt u van mij? En hij zei tegen hem: Heere, u weet alle dingen, u weet dat ik van u houd. Jezus zei tegen hem: Wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en liep u waar u wilde. Maar als u oud geworden bent, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet heen wilt. En dit zei hij om aan te duiden met wat voor dood hij God verheerlijken zou. En nadat hij dit gezegd had, zei hij tegen hem: Volg mij. En Petrus zag, toen hij zich omkeerde, de discipel volgen die Jezus lief had, die ook tijdens het avondmaal tegen zijn borst was gaan liggen en gezegd had: Heere, wie is het die u verraden zal? Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu, dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar: Als ik wil dat hij blijft Totdat ik kom, wat gaat het u aan? Dit is de discipel die van deze dingen getuigt en deze dingen beschreven heeft. En wij weten dat zijn getuigenis waar is. En er zijn nog veel andere dingen die Jezus gedaan heeft. Als die ieder afzonderlijk beschreven zouden worden, dan zou, denk ik, de wereld zelf de geschreven boeken niet kunnen bevatten. Amen. Tot zover de lezing uit de Heilige Schrift. Kerntekst voor de preek is uit Johannes 21, de versen 21 tot en met 23. We zullen in het bijzonder stilstaan bij de versen 21 tot en met 23. Toen Petrus deze zag, zei hij tegen Jezus: Heere, maar wat zal er met hem gebeuren? Jezus zei tegen hem: Als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? Volgt u mij? Dit gerucht nu dat deze discipel niet zou sterven, verspreidde zich onder de broeders. Maar Jezus had niet tegen hem gezegd dat hij niet zou sterven, maar als ik wil dat hij blijft totdat ik kom, wat gaat het u aan? De preek heb ik verdeeld in drie punten. Ten eerste een vraag over Johannes. Ten tweede een opdracht voor Petrus. En ten derde een gerucht onder broeders. Dus een vraag voor Johannes, een opdracht voor Petrus en een gerucht onder broeders. We gaan zingen van Psalm 143, de versen 8 en 10. Psalm 143, de versen 8 en 10. Gemeente, het was een goed gesprek geweest dat de Heer Jezus heeft gevoerd met Petrus. Vaak sprak de Heer met de hele groep, ook eerder toen ze met z'n twaalfen waren. Hij gaf hen onderwijs, vertelde gelijkenissen en hij maakte duidelijk wat ze mochten verwachten van hem. Maar nu was het even heel persoonlijk. Jezus stelde Petrus een vraag gericht op het hart. Hoe zit het nu bij jou? Hoe zit het met je liefde voor mij? Jezus vroeg nog wat verder door. En hij gaf Petrus toen iets mee, een belangrijke boodschap voor de toekomst. Het is goed mogelijk dat de Heer na de maaltijd Petrus ook echt even apart heeft genomen. Want later in vers 20 merk je dat ze in beweging zijn, dat ze aan het lopen zijn. Want Petrus die keert zich om en ziet de andere discipel volgen. En dat samen wandelen, dat kan begonnen zijn bij vers 19 toen de Heere zei, volg mij. Maar misschien duiden de woorden in vers 15 er ook al op, dat hij na de maaltijd Petrus apart heeft genomen. Het was in elk geval een heel persoonlijk gesprek en daarin schuilt een grote liefde. In zulke persoonlijke aandacht voor Petrus, over zijn liefde voor Jezus, over de taak die hij krijgt en wat hem te wachten staat als hij ouder is geworden. In deze aandacht speciaal voor hem mag Petrus de liefdevolle zorg van Christus ervaren. Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? Zit het goed tussen ons? Ben je aan mij gehecht? Of nee? De Heere vraagt het in vers 15 net anders. Simon, hebt u mij meer lief dan deze? Hebt u meer liefde voor mij dan dat die anderen mij lief hebben? Je bent vaak de eerste. Sta je ook vooraan in je liefde voor mij? Oei, dat is een moeilijke vraag. Vroeger heeft u dat wel eens gedacht. Als zouden ze u allemaal verloochenen, heren, ik nooit. Maar dat durft Petrus niet meer te zeggen. Pretendeert niet meer lief te hebben dan anderen. U kent deze zwakheid. En zo geweldig is het niet altijd. Maar het is wel echt. En dat hoeft Petrus niet te ontkennen. Kunt u dat ook zeggen? Dat mag, eerlijk. Je ervaart in mezelf waar je hart naartoe trekt. Heren, u weet het. U weet dat ik van u houd. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. Maar Christus vroeg het nog een keer. Simon, zoon van Jona, hebt u mij lief? En de variatie in woordkeus laat ik nu liggen vanmorgen. Petrus bevestigt het. Jazeker. Ik hou van u. En dan, jongens en meisjes. En dan voor de derde keer. Driemaal stelt Jezus deze vraag. Hoe zit het nou, Petrus? Hoe zit het met je liefde voor mij? Driemaal. Waarom? Gelooft de Heere hem niet? Dat is pijnlijk. Hij moet ergens aan terugdenken. 3 maal. 3 maal kraaide de haan. 3 maal zei Petrus, ik ken hem niet. 3 maal liet Petrus zijn meester keihard vallen. Het voelde als een klap in zijn gezicht. Ja, en toch, het is echt waar. Heere, ik heb u lief. Wijd mijn lammeren, Petrus. Zorg voor mijn schapen. Dus toch. Christus wil hem in dienst nemen. En toch mag Petrus een herder zijn. Een herder voor wie bij Jezus hoort. Is dat geen wonder? Dat mag hij toch echt weer zijn. Dit gesprek van Jezus, dat is genade in de praktijk. Het raakt een diepe verdriet van Petrus over zijn eigen zwakheid, maar Jezus veroordeelt hem niet. Integendeel, hij neemt de zondaar aan. En hij erkent wat er werkelijk leeft in Petrus' hart. Hij bevestigt hun wederzijdse liefde. Zie daar de helende kracht van Christus in dit gesprek. Nee, Petrus' leven zal ook in de toekomst niet makkelijk zijn. Wanneer hij gaat verkondigen dat Jezus de Heere is, de Zoon van God, die waarlijk is opgestaan. Op een zeker moment zullen ze hem grijpen en gevangen zetten. En op het laatst zullen ze hem doden. Maar dan zie je dat hij echt van de Heere houdt. En zo kan hij zijn diepe liefde voor Jezus laten zien, omdat hij ervoor zal lijden. Het kost hem zichzelf. Het kost hem zijn vrijheid. Het kost hem uiteindelijk zijn leven. Maar hij heeft het voor Jezus over. En daarover gaat het gesprek. En dan ziet Petrus een andere discipel. En hij dan? Hoe zal het met hem gaan? Dat is de discipel die Jezus lief had. En zo kom je dat in dit evangelie telkens tegen. Omdat het de schrijver zelf is, Johannes. Een van de 2 zonen van Zebedeus. Hij noemt zijn eigen naam niet. Dat was ook een hele goede vriend van Petrus. Die 2 trekken altijd veel samen op. Je vindt ze vaak dicht bij elkaar. En nu draait Petrus zich om en hij ziet Johannes achter Jezus aankomen. En vraagt, Heere, wat zal er met hem gebeuren? Met die discipel. En daarbij mogen wij het voorgaande in gedachten houden. Petrus die is op zijn plaats gekomen, bedroefd, kwam hem de 3-voudige verloochening voor de geest. Hij kan zich niet beroemen op eigen prestaties, maar hij mag toch in de liefde van Christus delen. En zo leert een mens de ander uitnemender achten dan zichzelf. Johannes. Johannes is iemand om een voorbeeld aan te nemen. Wijzer. Bedachtzamer dan Petrus. Met veel liefde. Johannes greep niet naar het zwaard in Gethsemane. Johannes heeft niet in die moeilijke dagen zijn meester verloochend. En van het begin af aan zijn Peter en Johannes veel samen geweest. Samen waren ze op de berg van de verheerlijking. Samen waren ze dichtbij de biddende Jezus in Gethsemane. En toen de Heere tijdens het laatste Pascha sprak over iemand uit de 12 die hem zou verraden, toen wenkte Petrus naar Johannes dat die zou vragen wie het was. Ze waren samen ook naar het lege graf gesneld. Petrus en Johannes. En Johannes kwam daar als eerste aan en ook als eerste begon hij te geloven wat er was gebeurd. En toen na een nacht vissen er iemand aan de oever stond, iemand die had gezegd dat ze het net aan de rechterkant moesten uitwerpen, toen begreep Johannes als eerste, het is de Heer. En Petrus die ziet hem, zijn goede vriend, hoe zal het met hem gaan? Ja, je kunt gissen naar wat Petrus denkt. Wat kan hij nou bedoelen met zijn vraag? Wat wil hij nou? Zal er met Johannes net zoiets gebeuren als met mij? Zal het voor hem makkelijker zijn? Krijgt hij ook zo'n eervolle taak? Zo'n eervolle toekomst? Je kunt ernaar gissen. Wat we in ieder geval zien is dat de Heere weigert die vraag te beantwoorden. Als ik wil dat hij blijft totdat hij komt, totdat ik kom, wat gaat het u aan? Daar hoeft Petrus zich niet mee bezig te houden. De Heere die kan met Johannes iets heel anders voor hebben. Een andere taak, een andere levensloop, een ander einde. Wat gaat het Petrus aan? Jongens en meisjes, Petrus die wilde weten wat er zou gaan gebeuren met Johannes. Maar dat is voor Petrus niet belangrijk. Ze hebben allebei de Heer Jezus lief. Maar toch zijn ze best verschillend. De een is heel rustig en de ander wil altijd iets zeggen. En Johannes, ja, die zal heel oud worden. Dat weten we wel hoe dat later is gegaan. Toen wisten ze dat nog niet. Maar Johannes, die wordt heel oud. En Petrus, die zullen ze veel eerder al doden, omdat hij een knecht is van de Heere Jezus. Wat er met Johannes gaat gebeuren, dat hoeft Petrus niet te weten, zegt Jezus, als hij zelf maar gehoorzaam is. Als Petrus zelf maar van de Heere blijft houden. En dat is ook voor jou en voor ons belangrijk. Dat wij zelf de Heere zullen dienen. We zagen ten eerste een vraag over Johannes. Ten tweede een opdracht voor Petrus. Wat kijk je nou naar die andere discipel Petrus? Jij moet mij volgen. Dat is een duidelijke boodschap. Wij moeten de Heere in het oog houden. Niet te veel naar anderen kijken, maar naar Jezus als overste leidsman. Die ging ons voor en die wijst ons de weg. Op welke manier hebt u daar last van? Dat u te veel naar anderen kijkt. U wilt weten hoe het met deze of gene gaat, welke taak heeft die en hoe gaat zij de weg met God? Willen we daar graag ook wat controle over houden en willen we weten of het wel goed gaat? Hoe kijken we daarnaar? Of Kijkt u te veel naar anderen vanuit een stuk bezorgdheid? Een broeder of zuster die de Heere dient, maar hoe zal dat gaan? Raakt ze niet in problemen? Of misschien is er jaloezie in uw hart. Die heeft zoveel gaven. Hij krijgt meer aandacht. En daar heeft iedereen respect voor. En ik? Ja, zo kan er iets zondigs in schuilen. Wanneer we te veel naar anderen kijken. Natuurlijk, er is ook een goede manier van aandacht. Wanneer je juist dankbaar bent voor wat iemand doet. Of als je blij bent dat anderen van harte God dienen. Er is ook een goede manier van aandacht dat je uit liefde echte zorg hebt voor elkaar. Maar je kunt dus te veel bezig zijn met hoe het anderen gaat. Omdat het je niet aangaat. Omdat de Heere wel zal bepalen wat hun roeping is of hoe dat zal uitwerken. Het kan iets hoogmoedigs hebben. Alsof u of ik hun leven moet besturen. Als dat er is, moet ons daarvan bekeren. En hier luisteren naar dit woord. Volgt u mij, zegt Jezus. En dan zo, zoals zij net hebben besproken, met liefde. Met liefde tot Jezus en in zijn heddelijke taak als apostel om de boodschap van de verlossing in de wereld te verkondigen. En dat met vertrouwen op Christus. Volg mij. Vertrouw op mijn leiding betekent dat ook. Volg mij. Vertrouw op mijn leiding. Kom maar mee. Die voorganger, Petrus, moet leren volgeling te zijn. En ooit zei Petrus: ik zal mijn leven voor u geven. Inderdaad, Jezus volgen, dat vergt het kruis opnemen. Dat Petrus bereid moet zijn om voor zijn meester te sterven. Als hij op leeftijd is, moet hij zijn handen uitstrekken en ze zullen hem binden. En Petrus die sterft, zo weten wij uiteindelijk als martelaar aan een kruis. Volgens oude verhalen werd hij zelfs ondersteboven gekruisigd. Jezus zegt iets over die toekomst. En hij stelt twee levensfasen tegenover elkaar. Hij zegt: toen u jonger was, trok u zelf uw mantel op. U omgorde uzelf. En u liep waarheen u wilde. U zorgde voor uzelf. U had de vrijheid. Maar als u oud bent, zal een ander je gordel omdoen en u ergens heen brengen wat u niet wilt. Nou, dat zal voor Petrus niet meevallen. Dat Petrus zijn vrijheid kwijtraakt. Gaat het hier gewoon over de ouderdom? Dat zou je ook bij deze woorden kunnen denken. In de ouderdom dat je meer hulp nodig hebt. Iemand anders kleedt u aan. U kunt niet meer gaan waarheen u wilt. Maar Jezus bedoelt meer. Het gaat over de manier waarop Petrus zal lijden, zal sterven. Het gaat over de manier met wat voor dood hij God zou verheerlijken. Sterven, dat is ook iets wat hij niet wil. Een mens die wil niet zomaar sterven. Waarom wilt u niet sterven? En dan volgt het oordeel. Dan moet ik voor de rechter verschijnen. En zelfs wanneer ik mag weten van genade en vrijspraak, de dood is een vijand waartegen wij vechten. Een mens wil niet sterven. En lijden, de pijn, gemis, afscheid nemen, willen wij niet. Het kan wel anders worden. Dat het verlangen om bij de Heere te zijn, het gaat winnen. Het kan bij iemand ook anders worden, dat we klaar zijn voor de hemelse heerlijkheid. Die kant is er ook. Het sterven mag voor een christen de overgang zijn naar het vaderhuis, naar de eeuwige rust. Maar je wilt niet zomaar sterven. En Petrus, die zal sterven als martelaar. Voor de zaak van Christus geeft hij zijn leven en daarmee krijgt zijn dood zelfs iets moois. Omdat hij daarmee God zal verheerlijken. Het is niet zijn vrije keus. Het gebeurt hem. Maar het heeft wel een doel. Het heeft toch een doel dat de gelovige ook vreugde geeft. Hij zal daarmee God verheerlijken. De eer van God als doel. Heeft ook Jezus niet het kruis verdragen om de vreugde die kwam. Hij stierf, Jezus, om zondaren te verlossen. En ook daarin wordt God verheerlijkt. En wanneer u met al uw nood en schuld tot Christus vlucht, wanneer u door Jezus bloed het leven vindt, dan zal alle lof en eer toekomen aan God. Door de dood van Christus wordt God eeuwig verheerlijkt, omdat er verlossing in is voor ontelbaar veel mensen. Wat u en mij te doen staat, volgt u mij, roept Jezus. Hoe je leven ook gaat, welk kruis je ook moet dragen, hoe je zult sterven, jong of oud, laat het voor de Heere zijn. Laat het zijn om hem te eren. Petrus zou sterven als martelaar. Martelaar, dat wil zeggen, ze brachten hem ter dood om zijn geloof in Jezus. Niet elke christen sterft als martelaar. En toch mogen de martelaren voorbeelden voor ons zijn. Namelijk hierin, in hun toewijding aan de Heer. Dat die martelaren tot het uiterste hebben volgehouden om de Heere Jezus te belijden. En ook al kostte het hen alles, al kostte het hen hun leven. Ze hebben hun verlosser niet verloochend, maar zijn hem trouw gebleven. En daarom zijn ze een voorbeeld. Het gaat bij hen en ook voor ons. Om die wezenlijke vraag, wat is uw hoogste geluk? Wat hebt u lief boven alles? Laat dat God zijn, de eeuwige, uw schepper. De God die groot van geduld is, die zo rijk is in ontferming. Hij die u roept, hij die u genadig wil zijn, laat het hem zijn. Uw diepste verlangen. Waar gaat het naar uit? Laat het Christus zijn. Dat hij uw vreugde is. Christus Jezus in zijn liefde, in zijn macht. Hij is meer waard dan dit aardse leven. Dat blijkt ook. Als christenen bereid zijn te sterven. Voor hem. En daarin mogen ze een voorbeeld zijn. Dat Jezus boven alles gaat. En hoe meer ons hart vervuld raakt van hem, des te minder wij vastzitten aan de wereld, des te beter we bereid zijn om ook het kruis op ons te nemen, onszelf te verloochenen en Jezus te volgen in gehoorzaamheid. Bent u geneigd veel naar anderen te kijken? Hoe zal het met die of met die gaan? Of heb je veel moeite te verduren dat er dingen gebeuren zoals u het niet wilt? Volg mij, zegt Christus. Houd hem in het oog. Hij die leeft in heerlijkheid. Hij die al de zijnen ook thuis zal brengen bij hem in heerlijkheid. We komen bij het derde punt. We zagen een vraag over Johannes, ten tweede een opdracht voor Petrus, ten derde een gerucht onder broeders. Toen Johannes dit vierde evangelie schreef, was hij al behoorlijk op leeftijd. En men veronderstelt dat hij toen nog als enige apostel is overgebleven die Jezus zelf heeft gezien. Zijn broer, Jacobus, die stierf als een van de eersten om het geloof in Christus. Anderen volgden. En uit die kring van 12 apostelen leefde uiteindelijk alleen Johannes nog. Op het laatst werd hij verbannen naar het eiland Patmos. En het gerucht ging rond om de christenen dat Jezus had gezegd dat Johannes niet zou sterven, maar dat hij zal blijven leven totdat de Heere terugkomt. Een bevoorrechte apostel. Als getuige tot het einde. Dat werd gedacht blijkbaar. Maar zo had de Heer het niet gezegd. En dat schrijft Johannes zelf. Hij weet het precies. Hij was erbij. Het ging over hem. Een mooi voorbeeld dat wij goed moeten luisteren. Dat we precies moeten lezen in de Bijbel wat God heeft gezegd. Jezus heeft gezegd, als ik wil dat hij blijft. Het verschil zit eigenlijk in dat woordje van 3 letters. Ook in het Grieks zijn er 3 letters. Het is geen stelling of belofte, ik wil dat hij blijft. Maar voorwaardelijk. Stel je voor dat. Als ik het wil, dan zal het gebeuren. Heel precies luisteren wat Gods woord zegt. Want anders gaan wij de verkeerde dingen geloven. Anders gaan we onwaarheden vertellen. En we gaan ook verkeerde dingen doen. Volg niet zomaar geruchten. Want er wordt van alles beweerd in de wereld. Ja, ook onder christenen. Die zich kunnen vergissen. Maar lees het na. Lees het na. Wat zegt de Bijbel nu echt? Als ik wil dat Johannes blijft leven, zegt de Heer Jezus. Dat is dus bepalend. Wat de opgestane Heere met iemand voor heeft. Hij die leeft. Hij die de dood heeft verslagen. Hij die nu als koning regeert. Wat hij wil. Dat is bepalend. Of iemand kort of lang leeft. Welke taak hier op aarde verricht. Hoe iedere gelovige God zal verheerlijken. Het zij door het leven, het zij in het sterven. Het ligt in de macht van Jezus Christus. Laat het ons tot troost zijn. Het gaat ons niet aan wat hij verborgen houdt. Maar dat ligt wel in zijn macht. Hij, Christus, hij bracht verzoening. Hij is het licht in de duisternis. En hij leidt zijn kerk ook zo dat God zal worden verheerlijkt. Johannes had heel dicht bij Jezus geleefd. Johannes had als ooggetuige alles van dichtbij meegemaakt. En hij is nog lang op aarde gebleven. Blijkbaar heeft Christus dat gewild, zodat in latere tijd, in alle aanvechting van het geloof, in gevaren van verzwakking en van dwaling in de kerk, dat Johannes nog heel lang heeft kunnen vertellen wat hij had gehoord, wat hij heeft gezien, wat hij zelf heeft geleerd van Jezus. Hoe zal een christen God verheerlijken? En bij de een laat het sterven een bijzonder getuigenis na. Een ander draagt zijn hele leven veel geestelijke vrucht. En wij kunnen wel kijken hoe dat met anderen gaat. Maar deze opdracht geldt ons allemaal. Houd de Heer Jezus in het oog. Volg Hem na in vertrouwen. Want alleen met Hem bereiken we ons doel. Achter Jezus aan komen we zeker tot ons doel. Hij gaat voor. En Hij zal zorgen dat ons leven God mag verheerlijken. Amen. Wij gaan nu zingen van Psalm 56, het vierde vers. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aard. En wat er verder volgt in Psalm 56, vers 4. danken en bidden. Trouwe Heere, onze Vader in de hemel, u willen we de dank brengen voor uw woord. We danken u voor het vlees geworden woord, Jezus Christus, uw Zoon. En dat we in het evangelie ook mogen zien wie hij is, hem leren kennen. Ook in dat persoonlijke gesprek met Petrus, in het onderwijs. Wat u ook ons deze morgen daarin hebt gegeven. We bidden van u, wilt u, Heere, ons ook zo leiden en trekken met uw woord en met uw geest. Dat we het oog op die overste leidsman zullen houden. Christus, die is opgestaan, die leeft. In grote kracht en heerlijkheid. Dat we zo ook onze taken mogen volbrengen die u geeft in de samenleving, in gezinnen, in de kerk en Heere waar dan ook. Dat we daarin volgelingen van Jezus mogen zijn en u verheerlijken. Ieder in de persoonlijke weg die u met ons wil gaan. En we bidden van u, schenk ons daarin kracht en volharding. Dat we naar uw woord blijven luisteren. Dat we ook zullen volharden in het gebed. Ook in deze tijd. Waarin we ook veel binnen zijn en op onszelf zijn. In ieder geval velen van ons. Dat we daarin ook de rust mogen hebben om met u om te gaan. En zegen dat ook. Tot verbreiding van het evangelie. Tot heerlijkheid van u. Wij bidden van u, Heere. Vervul ons met uw Heilige Geest. Ook in de breedte van de gemeente. Dat we getuigen van u mogen zijn. Dat we de wereld om ons heen in het oog hebben. Uw liefde tonen. Naar anderen omzien. Ook vrijmoedigheid krijgen om van u te spreken. Help ons daarin. We mogen u dankzeggen voor de vreugde die u geeft. Ook in verschillende blijde zaken in de gemeente. Wij willen u danken dat u in het gezin van Mark en Hanneke van Wijnen nieuw een dochter hebt gegeven. Wij danken u voor dat nieuwe leven als een wonder van u, voor uw bewaring. En we bidden van u, Heere, schenk u zegen dat Laurie mag opgroeien in gezondheid. Dat u ook zelf in haar hart wilt wonen met uw Heilige Geest. Geef de ouders ook wijsheid om hun kinderen voor te gaan in het leven met u. Zegen hen daarin. Wij bidden ook voor Henrita van Zetten en William van Kralingen, die deze week in het huwelijk hopen te treden. Schenk hen uw zegen in hun huwelijk. Dat ze elkaar trouw mogen zijn en lief mogen hebben. Gaat u zelf ook met hen mee. Leid hen op hun levensweg. En wij bidden van u, Heere, geef dat ook hun huwelijk en hun trouw. En hoe ze elkaar bijstaan, iets mag laten zien van u. En van de liefde van Christus voor zijn gemeente en van de gemeente voor de heiland. Wilt u zelf hen nabij zijn. En geef dat ze deze week dan ook een vreugdevolle dag mogen hebben. Ook met hun families, hun ouders. Ook wordt het later breder gevierd. Wij bidden van u, wilt u de zieken gedenken? De zieken in de gemeente, of mensen die we kennen. Wij bidden voor mensen die besmet zijn met het coronavirus of die andere ziekte en zorgen om de gezondheid hebben, wilt u hen allen bijstaan, herstel schenken. Heere, geef u kracht. U bidden voor mevrouw Groeneveld in het slot. Wees u haar nabij. Schenk ook haar uw ondersteuning en dat ze mag herstellen. Wees ook met uw genade en in het licht van uw geest in haar leven, opdat ze zich aan u kan toevertrouwen in het geloof. U bidden ook voor haar kinderen en andere familieleden in de grote zorg die er nu is. Terwijl ze niet bij hun moeder op bezoek kunnen gaan. Heere, help hen daarin. Omdat dat moeilijk is. Dat geldt ook voor anderen die geliefden in een tehuis hebben of in het ziekenhuis hebben liggen. Maar ook wanneer mensen, een vader of moeder of een echtgenoot of een goede vriendin of vriend hebben die in een tehuis woont en kan u geen bezoek gebracht worden. Wees er nabij, ook allen die eenzaamheid ervaren. En des te meer in deze tijd. Heere, sterk hen met uw nabijheid. Help ons om ook daar elkaar in te zien en aan elkaar te denken, met elkaar mee te leven. Heere, wij bidden van u dat u ook mevrouw van Loon gedenkt. U haar krachten afnemen, ondersteun haar met uw goedheid, met uw nabijheid. Bovenal ook met de barmhartigheid in Christus, dat ze de vrede van hem ook in haar hart en leven mag kennen en daar ook nu in kan leven. We bidden voor allen die in de zorg werken. Wees er nabij. Die voor zieken zorgen. Voor mensen in kwetsbaarheid en in ouderdom. Mensen van de thuiszorg. Mensen in verpleegtehuizen. Degene die werken in het ziekenhuis. Heere, sterk hen in hun taak. Ook als er op verschillende gebieden het zoveel zwaarder is. Het ook emotioneel kan belasten. Mensen ook bevreesd kunnen zijn om zelf besmet te raken of anderen besmet te besmetten. Heer, wilt u hen helpen? Geef dat er ook alle goede middelen zijn die nodig zijn. We leggen het ook in uw handen, ook deze morgen. Zo willen we voor elkaar bidden. Zie ons aan als gemeente. Wees ook bij de jongeren, bij de kinderen. Wilt u ook hen helpen als ze bepaalde dingen hebben die ze heel moeilijk vinden in deze tijd of teleurstellingen. We bidden voor de jongeren die dit jaar in het examenjaar zitten. En nu dat voor hen ook zo anders verloopt dan gewoon is. Wij vragen van u dat u ze daarin ondersteunt. Ook wanneer ze nog tentamens moeten doen. Van laatste schoolexamens, geeft dat het feit dat het allemaal anders gaat niet zal verhinderen dat ze die met goed resultaat kunnen volbrengen. Zodat ze ook een diploma kunnen ontvangen straks. Zegen hen daarin en wees hen nabij. Blijf bij ons op deze dag. Zegen uw gemeente ook deze avond. Als de schriften opnieuw geopend mogen worden en uw woord verkondigd. Laat het tot uw eer zijn en tot opbouw van de gemeente. Zo leggen we alles aan u voor. In de naam van Jezus Christus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 138, het vierde vers. Psalm 138, vers 4 gaan we nu zingen. Ga in vrede en ontvang, u die in de kerk bent en u die thuis bent, de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.